namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Vanmiddag in de dienst van 5 uur hoop ik zelf voor te gaan. Volgende week op de dag des Heren hoop ik zelf opnieuw voor te gaan in de morgendienst om 10 uur. En dominee Van Vlagstein het Wezep om 5 uur. In de morgendienst is er dan voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. Als iemand iets heeft voor zijn sura morum, dan kan morgenavond contact opgenomen worden met de scriba om een afspraak te maken voor een gesprek met de kerkenraad. In verband met de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen catechisaties. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het werk van de kerkvoogdij en de tweede is bestemd voor de diaconie. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan opnieuw zingen uit Psalm 34. En als u op het psalmbord kijkt, ziet u eigenlijk maar 2 psalmen staan. Psalm 34 en 56. Dat zijn de psalmen die gedicht zijn in de periode waar we vanmorgen bij stilstaan uit het leven van David. Psalm 34, nu het 2e en 5e vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Nu Psalm 34 vers 2 en 5 en straks na de lezing van de wet des Heren het 9e vers. God is het verbroken hart. Nu Psalm 34 vers 2 en 5.
Thank you.
Beluisteren we samen naar de Heilige Wet des Heren en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vanmorgen voorbeden voor de zieken van onze gemeente. We denken aan mevrouw Collier, die in het ziekenhuis verblijft en afgelopen vrijdag is geopereerd, waarbij haar stoma is verwijderd. We denken ook aan Larry Husman, die weer thuis is gekomen na een geslaagde operatie. En we bidden voor Leni Snijder met veel pijn. En we denken ook aan mevrouw Venema in Bos en Duin, met wie het heel langzaam weer iets beter gaat. Laten wij samen met en voor elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Groot is uw trouw, Heere, aan ons betoond, dat wij op deze morgen hier samen mogen zijn in uw huis, waar alles uw aanwezigheid ademt. We hebben immers uw woord voor ons. Het ligt klaar om gelezen te worden. Het ligt klaar om daaruit de verkondiging van het woord te laten plaatsvinden. En Heere, daarvoor zij u dank. Want wij beseffen heel goed dat dat een voorrecht is wat heel veel christenen op deze wereld niet hebben. We denken op dit moment aan hen die in gevangenissen in het geheim moeten samenkomen, soms door het kloppen op de muur elkaar bereiken. We denken aan hen die vervolgd worden, die altijd in spanning moeten leven. We denken ook aan de gezinnen die uit elkaar zijn gerukt, omdat vader evangelist was, of omdat moeder getuigde van de hoop die in haar was. Wij bidden, Heere, of u uw troost wilt geven in die moeilijke omstandigheden. Wij zongen net samen dat u het verbroken hart te allen tijd nabij en goed bent. Betoon dat, Heere, aan hen die het zo nodig hebben op deze aarde. Heere, wat een contrast als we dan in vrijheid vanmorgen samen zijn met jongeren en ouderen. En we danken u, Heere, dat dat mag plaatsvinden. En dat we als gemeente en als dienaar van het woord opnieuw aan elkaar verbonden zijn. Omdat u duidelijkheid gaf in het beroep wat er lag, dat uiteindelijk bedanken mocht worden. Heere, zegent u de komende periode. Zegent u ook deze concrete dienst die begonnen is in de naam van u, de drie enige God. En van hem is onze verwachting. Als dienaar die vanmorgen geroepen wordt om oude en nieuwe schatten uit uw woord op te delven. Wij bidden, Heere, dat uw Heilige Geest die schatten zal verlichten. En ons verstand zal verlichten en ons hart zal openen. Zodat wij de lessen daaruit tot ons mogen nemen tot ons eeuwige heil. En tot onze dagelijkse vreugde. We bidden, Heere, ook om uw Heilige Geest als het gaat om het luisteren naar uw woord. U weet waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen week. Wat voor spanningen er waren. Wat voor druk er op ons lag. Wat voor verwachtingen mensen van ons hadden. U weet ook, Heere, wat voor leed en kruis wij de afgelopen week hebben ontmoet. Of wat voor vreugde wij op onze weg vonden. In al die omstandigheden, Heere, bidden wij dat we vanmorgen mogen opmerken uw leiding, dat u ons hier brengt en dat dit concrete schriftgedeelte verkondigd moet worden. Heere, wees in het bijzonder met degene die zorgen kennen en die leed en verdriet met zich meedragen. De afgelopen week is een van onze gemeenteleden begraven. We denken aan Franklin en Petra, aan Christian, aan Lianne en Tanja, die hun vader en opa moesten begraven. Heere, wat diep ingrijpend voor hen. Gedenk hen als gezin en gedenk ook hun moeder en oma, mevrouw Baron, die nu alleen verder moet. Laat de psalm van afgelopen week ook voor haar in het alleen zijn. De troost zijn die alles vergoedt, ook al krijgt ze haar man niet meer terug. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. We bidden, Heere, voor degene die een familielid in het ziekenhuis hebben liggen. We denken aan de familie Collier, mevrouw Collier die in het ziekenhuis verblijft. U hebt haar door de operatie heen geholpen. Heere, wees met haar, nu ze al zo lang in het ziekenhuis verblijft, gescheiden van haar man, van de kinderen. Geef haar moed en kracht en mag zij hopend op u wachten. Wees met Leni, die altijd thuis meeluistert en die vanwege pijn er niet meer bij kan zijn. Heere, wees met haar in het alleen zijn, in het zoeken en vragen naar uw wil en naar uw weg. En begeleid haar, Heere, van stap tot stap, opdat zij in de diepste diepte mag ervaren dat er één is die in al onze krankheden verzocht is geworden. We bidden u voor Larry Husban, die thuis meeluistert. We danken u, Heere, dat u hem de afgelopen week bewaarde in het ziekenhuis en dat hij weer thuis mag zijn bij zijn vrouw. Wees ook in de weken die voor hem liggen nabij, als hij veel rust moet houden. En wilt u ook in deze ontwikkelingen in zijn leven, onvoorzien wellicht, wilt u het hem leren dat uw voorzienige zorg over alle dingen gaat en dat niets u uit de handen loopt. We bidden u, Heere, voor de andere zieken in de gemeente, zij die al langere tijd ziek zijn. Wees met de heer Mulder. U kent zijn leven, Heere. U weet van de pijn die oploopt. Gedenk hem met zijn vrouw. Mag hij in de afbraak van het lichaam ervaren dat hij troost in leven en sterven, juist nu, zo waar is dat u met uw dierbaar bloed betaald hebt voor hem. En dat hij daarom op kosten van u verder mag. Ook al is dat menselijk gesproken de weg van het lijden en van het minder worden. Troost hem met zijn vrouw in alle dagen van smart en zorg. Wees met mevrouw Bon Giovanni, die thuis verblijft, die verpleegd wordt en verzorgd wordt door haar man. Geef hem daarvoor de kracht, geef haar de hulp en leiding van uw Heilige Geest. We bidden, Heere, voor alle anderen die thuis verpleegd worden of in verpleeg- en verzorghuizen verblijven, die zo snel vergeten dreigen te worden. We bidden ook voor degenen die als mantelzorger om hen heen staan en die veel van hun tijd en energie aan hun familieleden geven. En daarmee, we zullen het vanmiddag horen, ook het vijfde gebod in acht nemen om onze vader en moeder, onze familieleden te eren en te verzorgen. We bidden u, Heere, voor degene die met psychische lasten en noden in de gemeente vanmorgen zitten of meeluisteren. U kent ons, Heere, en u weet van de raadsels van ons leven als we de draden van ons leven niet bij elkaar krijgen en we in een doolhof bevinden waar we niet uitkomen. Als bange vragen onze ziel bestormen en niemand ons lijkt te kunnen helpen. Helpt u ons dan, Heere? En mogen we ervaren dat u een luisterend oor hebt en een hart vol liefde juist in de donkerste omstandigheden. Bedenk aan mevrouw Venema, gedenk haar in de therapie die ze krijgt, in het verzorgd worden. En we bidden u, Heere, mag het herstel wat langzaam gaat doorzetten. We bidden u voor degene die op andere manieren zorgen kennen om hun kinderen of in relaties. Heere, bemoedig ze uit uw woord vanmorgen. Wees met degene die vreugde kennen en die blijdschap ervaren, die proeven dat u goed bent en dat u leidt van stap tot stap. Heere, laat die vreugde vanmorgen ook uitgesproken mogen worden en meegedeeld in het gebed en in de psalmen die we zingen en in het luisteren naar uw woord. Zegent u onze jongeren. Houdt u ze vast. Bewaar ze bij uw woord. Geef ze inzicht in de tactieken van de Satan die uit is op hun ondergang en hem meevoert als u ze niet grijpt en stilzet naar het eeuwig verderf. Bewaart u ze, Heere. Houdt u ze vast. Ook als we als ouders erachter komen dat we ze niet vast kunnen houden. Heere, ontferm u. En als er vreugde is, als wij proeven en smaken dat u goed bent, ook in de zorg voor onze kinderen, dat u onverwacht wegen met hen gaat, die wij niet hadden voorzien, Heere, dan mogen we dat ook voor u neerleggen. En danken, u bent goed en goeddoende. En wij hebben het niet verdiend. Want Heere, dat moeten we toch ook bereiden vanmorgen. Als u omziet naar ons, dan is dat pure genade. Wij zijn zondaren. En wij hebben u de rug toegekeerd. En als u hetzelfde zou doen, dan zou het geen onrecht zijn. Maar u toont niet uw rug, maar u toont uw gezicht. En u opent uw hart, ook vanmorgen. Heel concreet bidden wij voor degenen die geestelijk in verval zijn geraakt, die achterop zijn geraakt, die terug zijn gevallen. Zoals ook David, we zullen het vanmorgen horen. Heer, geef dat de prediking ons weer van de zijwegen van de zonde op de hoofdweg van het heil mag brengen. Achter u aan, uw voetstappen te drukken, ons kruis op te nemen, onszelf te verloochenen. En zo de voetstappen van de Meester te drukken. Zegen ons, Heere, hier en thuis meeluisterend. En wees ons in uw Zoon, Christus Jezus, nabij. Wij vragen dat van u, pleitend op uw trouw en op uw belofte. Om Christus wil alleen. Amen. Wij openen samen de schriften in het boek Samuel, 1 Samuel 21. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons, 1 Samuel 21 vers 1. Toen kwam David, ik moet eigenlijk beginnen bij hoofdstuk 20 vers 42. Hoofdstuk 20 vers 42, het afscheid van David en Jonathan. En dan geeft Jonathan de volgende woorden aan David mee. Ga in vrede, hetgeen dat wij beiden in de naam des Heere gezworen hebben, zeggende, de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in der eeuwigheid. Daarna stond David op en ging heen en Jonathan kwam in de stad. Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech en Achimelech kwam bevend David tegemoet en hij zei tot hem, waarom bent u alleen en is er geen man met u? David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten waarom ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulke een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Wat is er in uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er ook gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood in mijn hand, maar er is heilig brood. Wanneer zich de jongelingen, tenminste van de vrouwen, onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem, jazeker, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gewoon brood, te meer omdat vandaag ander brood in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul, te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heeren. En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zei tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapens in mijn hand genomen. Omdat de zaak van de koning haastig was, met haast moest geschieden. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath de Filistijn, die gij verslagen hebt in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod. Indien u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zei, er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te 10 dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men niet van dezen in de rijen, zeggende, Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000? En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen en hij maakte zichzelf gek, dwaas stelde zich als een dwaas aan onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren van de poort en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zei Achis tot zijn knechten: zie, gij ziet dat de man razend dwaas is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik aan razende gebrek dat u deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Wij staan vanmorgen stil bij deze geschiedenis. Hoofdstuk 21 en we horen hoe David terugvalt in het leven met de Heere. Dat is een realiteit, helaas, die voorkomt. We gaan eerst samen zingen uit de tweede psalm die David in deze omstandigheden gedicht heeft. Psalm 56 en we zingen samen vers 1 en vers 4. We zingen samen psalm 56 vers 1 en vers 4. Gemeente, het is heel wat om aan een marathonloop te gaan beginnen. Het is nog wat anders om ook vol te houden. Het is een wonder als Paulus mag zeggen dat het God behaagd heeft om zijn zoon in hem te openbaren. Maar het is een even groot wonder dat hij aan het eind van zijn leven zegt: ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Het is een wonder als wij in Handelingen 2 vers 4 lezen dat allen vervuld worden met de Heilige Geest. Maar het is een even groot wonder als we in vers 42 lezen dat de gemeente van Christus die vervuld is met de Heilige Geest volharde in de leer, in de breking des broods, in de gemeenschap, in de gebeden. Dus jongens en meisjes, ergens aan begin is één, maar dat volhouden, dat is twee. En hoe vaak beginnen wij niet aan iets wat wij uiteindelijk toch niet volhouden? Met goede moed begonnen en we laten de moed zakken. En we stoppen ermee. Gemeente, in dit gedeelte, hoofdstuk 21 van 1 Samuel, lezen wij hoe David terugvalt in het leven met de Heer. Het begon zo goed, hè? Denk alleen maar even aan 1 Samuel 17, dat geweldige gevecht met Goliath, dat in de naam des Heeren zijn vijand overwon. David op de toppen van zijn geloof, zouden we zeggen, en hier de realiteit van terugval in het leven met de Heere. Daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De realiteit van terugval in het leven met de Heere. Twee gedachten. In de eerste plaats hoe het zover gekomen is. En in de tweede plaats hoe het veranderde. Dus hoe het zover gekomen is en hoe het veranderde. In de eerste plaats hoe het zover gekomen is. Gemeente, jonge vrienden. Wat een afscheid tussen David en Jonathan. Als twee vrienden een goede band met elkaar hebben, dan scheurt er wat van binnen. Als je afscheid van elkaar moet nemen. Er vloeien heel wat tranen. Kijk maar in vers 41 van hoofdstuk 20. Ze kusten elkaar en ze weenden met elkaar totdat het David gans veel maakte. Hij was overstelpt door verdriet. Waarom moeten ze afscheid van elkaar nemen, vraagt u? Nou, omdat Jonathan merkt dat zijn vader Saul nu vast besloten is om David uit de weg te ruimen. Hij zal geen enkel middel schuwen om David te doden. En dat weet Jonathan, dat heeft hij gedeeld met zijn beste vriend. Maar als Jonathan maar een oplossing zou kunnen geven om David te bewaren voor de strik van zijn vader. Maar dat kan niet. Hij kan alleen maar huilen. Het is moeilijk, hè, in de gemeente als je elkaar tegenkomt en je weet van de ander dat is iemand die lijdt. Dat is iemand die het zwaar heeft. Of je eigen kind wat ouder wordt en je merkt het zit niet goed in zijn vel. Er is wat. En je kunt geen oplossingen geven. Wat je wel zo graag zou willen, want zo zitten we toch allemaal in elkaar, oplossingsgericht, doelgericht. En laten we gewoon maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat er soms geen oplossingen zijn. Voor problemen, voor noden, voor zorgen. Wat dan? Soms kun je alleen maar huilen. Kun je alleen je tranen maar laten vloeien, zoals Jonathan dat doet. En weet u, wat ik in ieder geval geleerd heb in die 4 jaar dat ik predikant ben, is dat mensen niet allereerst zitten te wachten op allerlei goed bedoelde adviezen en woorden van troost en bemoediging en een belofte zus en een belofte zo. Natuurlijk, je bent dienaar van het woord. En je komt met het woord en je geeft dat mee. Maar iemand die geleden heeft of op dit moment lijdt, die weet het. Dat je soms ook behoefte hebt aan mensen die bij je komen zitten. en luisteren en meehuilen. U kent de vrienden van Job, hè? Dat waren mannen die zo in elkaar zaten. Ze analyseerden. En ze gaven adviezen. Goed bedoeld, maar het miste ieder doel. Job had mensen nodig die met hem meeklaagden en meehuilden. Lijden vraagt om meelijden. Moet je dan alleen maar zwijgen, zegt iemand. We hebben toch het woord van de levende God, het zwaard van de geest. Jazeker. Jonathan zegt ook iets tegen David. Als ze dan uit elkaar moeten gaan, dan zegt hij, ga in vrede, David. Ga in vrede. Hij wenst Gods shalom, Gods vrede aan David toe. Nou, dat is ook wat. Moet je je voorstellen, hè? Jonathan zegt, ga in vrede, terwijl hij weet dat vader Saul alles op alles zet om David te vermoorden. Toch meent Jonathan het. Ga in vrede. Dat is wat met David meegaat als hij moet vluchten, gemeente. Dat hoort hij. Dat blijft in zijn hart, in zijn hoofd hangen, denk ik. Als hij nu daadwerkelijk gaat vluchten. Is dat niet wat weinig inlevend, vraagt iemand? Nee, in dit geval niet. David en Jonathan waren beide mannen die de Heere kenden en die door een geestelijke band met elkaar verbonden waren. En die wisten van elkaar waar ze hun hoop en waar ze hun verwachting op stelden. Jonathan wist van David. Van die overwinning in de naam van de Heere op Goliath. Dat hij dat niet gedaan heeft om zijn eigen kracht te laten zien. Maar dat hij dat gedaan heeft in de naam van de Heere. En daarom vertrouwt Jonathan erop dat die woorden aankomen. Ga in vrede, Jonathan. Al is alles erop gericht om je ondergang te beramen. Ga in vrede. Je kunt aan op de Heere, David. De Heer is met je. Jou zal niets ontbreken. Al ga je door het dal van de schaduw van de dood. Je hoeft geen kwaad te vrezen. Want Hij is met je. U zegt, dat zijn woorden uit Psalm 23. Ja. En dat heeft David achteraf geschreven, gedicht. Gij zijt met mij. Dan moet hij nog wel hier doorheen. Want soms moet je gewoon door een diep dal heen om dingen te leren. Psalm 23. Gij zijt met mij. Dat zegt Jonathan eigenlijk. Ga in vrede. Ga in vrede. David, dat is de hoofdweg. Bewandel die weg. Ga in vrede. Zie op hem. Zijn hulp zal blijken. Vertrouw je weg aan de Heere toe. Ken hem in al je wegen. Hij zal je paden recht maken. Maar die belijdenisgemeente, gij zijt met mij, die leert David wel belijden door schade en schande. Ik denk dat dat herkenning oproept van iedereen die de Heere kent vanmorgen. Dat je woorden uit de schrift 100 keer gelezen hebt. En ze komen op een of andere manier niet binnen. Natuurlijk, ze zijn waar. Maar toen je door een crisis heen ging, toen je verstoken bleek van misschien wel je man, je vrouw, vrienden, familie. Toen, of daardoorheen, of daarna misschien wel. Toen ervoer je bijvoorbeeld Psalm 23, wat dat nou betekent, het dal van de schaduw van de dood. En wat dat nou betekent, gij zijt met mij, dat is geen zoetsappig, romantisch beeld. De Heer is altijd met je, no problems. Nee, dat leer je misschien wel door de afbraak heen. David ook. Want kijk maar. Als we in vers 43 lezen, daarna stond David op en ging heen, dan gaat Jonathan een andere kant op. Het is echt definitief, hoor. Die breuk is definitief. Al komt Jonathan later nog een keer terug om Davids ziel te versterken in de Heere. Mooi is dat. Maar voor nu is het even definitief. is David echt alleen. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Wat gaat David nu doen? Wat voor weg gaat hij bewandelen? Wat zou jij doen? Als je vertrouwen op de Heer is, jonge vriend. Wat zou je dan gaan doen als je in zo'n situatie bent? En niet weet waar je naartoe moet? Nou, zegt iemand, dan zou ik het woord van de Heer, de Bijbel, lezen en bidden. Nou, bidden kon toen wel, maar het woord van de Heer had David nog niet. En het lijkt allemaal heel goed te gaan, als we dan in hoofdstuk 21 lezen, dat hij op de juiste weg zit. Hij gaat tenminste naar de priester. Dat was toch de man die God raadpleegde. En die adviezen aan degene die bij hem kwamen, gaf. David, je bevindt je op de goede weg. Ga in vrede. Vraag aan Achimelech de weg van de Heere. En wandel in zijn spoor. Wat we nu gaan doen, gemeente, is met David meewandelen. Gewoon meewandelen. Ik hoop dat u mee blijft wandelen, niet afhaakt. Meewandelen naar Nob. Dat is het eerste plaatje wat hij aandoet. En meewandelen naar Gat. Dat is het tweede plaatje. Eerst gaan we naar Nob. David, ik heb het al gezegd, is alleen. Echt alleen. En het lijkt er ook wel op alsof ook de Heere er niet is. Want als je dit hoofdstuk op je in laat werken, dan lijkt het een heel oppervlakkig hoofdstuk, hè? Gewoon een verslag van wat David meemaakt. Meer niet. Dat is al een signaal. Ik kom er later nog wel op terug. Dat David sterk gericht is op het tegenwoordige leven. Dat hij volledig in beslag genomen wordt door de zichtbare werkelijkheid, door de vrees voor Saul, door de dreiging van de dood. Commentaren die wijzen erop dat 1 Samuel 20 vers 3... David zegt daar, er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood, dat die uitspraak van David dit hoofdstuk verder kleurt. Nou, ik laat het in het midden, ik weet het niet. Het zou kunnen dat de dreiging van de dood hem zo bevangt dat hij alleen maar gefocust is op uit de handen te blijven van Saul. En niet meer dan dat. Niet meer op: Heere, wat is uw weg? Maar zegt iemand, hij gaat dan naar de priester toe. Ja, daar komt hij aan. David. Bij Achimelech. En wat doet Achimelech? Kijk eens naar Achimelech. Hij beeft over heel zijn lichaam. Achimelech komt beven David tegemoet. En hij zegt tegen hem, waarom bent u alleen? En waarom is er niemand met u? Achimelech voelt aan, dit klopt niet. Een koning, een aanstaand koning, die alleen is. Waar zijn zijn manschappen? Hij was toch legeroverste? Door Saul gemaakt? Wat gaat David antwoorden? Lees maar mee, in vers 2. De koning heeft mij een zaak bevolen. Ik kom met een geheime missie. En de mannen, die heb ik ergens anders naartoe gestuurd, die bij mij waren. Ik ben alleen, maar ik heb een geheime missie van de koning, ik kan er niks over zeggen. En dan zegt hij nog wat. Wat heb je in je hand, Achimelech? Heb je wat brood voor me? Geef me alsjeblieft 5 broden, want ik heb vreselijke honger. David vraagt niet Achimelech, vouw uw handen met mij. Maar wat is er in uw hand? Geef mij 5 broden, of wat je ook maar hebt. Nou, het enige wat Achimelech heeft, zijn de toonbroden die in de tempel liggen en die iedere week ververst werden. Dus daarom zegt Achimelech in vers 4, ja, ik heb geen brood voor je. Het spijt me, maar de broden die ik heb, dat zijn bijzondere broden, heilige broden. En ja, die kan ik alleen maar aan je geven, als de jongelingen zich van de vrouwen onthouden hebben, als ze rein zijn. Dus je mocht dat brood, die toonbroden, die mocht je hebben als ze verwisseld werden, als ze vervangen werden door nieuwe broden. Maar dan moest je wel rein zijn. Nou zegt David in vers 5, ja hoor, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren, al hebben tijd, bedoelt hij daarmee. Toen ik uitging en de vaten van de jongelingen, waarschijnlijk, moeilijk te vertalen, maar het zou kunnen dat de schrijver doelt op de geslachtsorganen, de lichamen van de jongens, van de jongelingen zijn heilig. Ze hebben geen gemeenschap gehad met hun vrouw. En bovendien zegt David, dat brood wat jij in je hand hebt, Achimelech, dat is natuurlijk nu gewoon brood geworden, hè? Want jij gaat dat brood vervangen. Dus geef mij dat brood. Ik heb honger. En wat doet Achimelech dan? Hij geeft hem dat brood. Handelt Achimelech tegen de wet van de Heer in? Nee. Hij handelt de goede trouw. Jezus zegt dat later ook in het Nieuwe Testament. Ik laat dat nu even rusten. Ik heb er een keer over gepreekt. Mark 6. Maar Achimelech handelt hier uit naaste liefde. En geeft de broden die eigenlijk alleen bedoeld zijn voor de priester. Die mocht die oude broden opeten. Die geeft hij aan David. En dan vraagt David nog iets. Nou, zegt een van de jongeren, gaat hij dan nu vragen? Achimelech, laat op de knieën gaan. Laat ons bidden. Laat ons zoeken naar de wil van de Heere in mijn leven. Wat vraagt David? In vers 8. Achimelech, heb je misschien ook nog een spies of een zwaard voor mij? Want ik heb geen wapens bij me. Omdat ik zo snel weg moest met die geheime missie op pad gestuurd ben door de koning. Wat doet David? Hij knoopt leugen aan leugen. De ene naar de andere leugen komt uit zijn mond. Hier klopt niks van. Wat moet jij met een zwaard, David? Zouden we hem willen vragen. Had jij een zwaard nodig toen je naar Goliath ging? Hoe heb je hem dan overwonnen? In de naam van de Heere, in het geloof dat degene die bij je was sterker was dan degene die tegenover je stond. Hebt u voor mij een zwaard? Jawel, David. Het zwaard van Goliath, de man die jij verslagen hebt, dat ligt hier in de tempel. Je mag het wel hebben. Er is geen zwaard. Ander zwaard dan dat. Zegt David. Geef het mij. Geef het mij. Gemeente, nog een keer. Toen David de reus Goliath tegemoet trad, had hij geen zwaard. Maar kinderen, alleen maar een slinger. En dat liet zien dat hij zijn vertrouwen niet zette op wapens. Op eigen krachten. Maar op de kracht van de Heere. In zijn naam. En nu? Nu is het geloof in die naam van de Heere. Zoek. En nu heeft hij een zwaard nodig. Als Gods beschermende hand je niet meer genoeg is, dan ga je vertrouwen op eigen wapens. Je kunt blijkbaar op zo'n geestelijke hoogte staan als David, dat je voor Goliath niet bang bent. En hier valt hij naar beneden. En lezen wij niets van het vertrouwen op de naam van de Heere. Ik hoop daar straks wat lessen uit te trekken. We gaan nog even met David mee. En nu richting Gat. Dan zou je zeggen, nou, als David dan een zwaard heeft, dan moet hij wel rustig zijn. Dan is de onrust in het hart minder geworden. Want nu kan hij de vijand op afstand houden, maar zijn onrust is niet minder geworden. Wat doet David? Lees u eens goed. Hij gaat naar Achis, de koning van Gat. David, ben je goed wijs? Weet je wel wat je doet? Wie kwam er uit Gat? Goliath. David, jij gaat naar het hol van de leeuw. Je bent op de vlucht voor Saul, maar jij begeeft je straks in de handen van de tegenstanders van jouw volk. Calvin gebruikt het beeld van een hert dat door honden achterna gezeten wordt en dat uit pure wanhoop in een put springt. Een treffend beeld. Een hert wat uit pure wanhoop iets doet wat eigenlijk heel dwaas is. Al zeggen ook uitleggers dat het misschien ook wel tactisch is van David om deze beweging te maken. Want als je nou naar de Filistijnen toe gaat, nou daar zal Saul je vast niet gaan zoeken. Het zou ook heel goed kunnen, gemeente, dat de weg naar Gat ingegeven is door vers 7 van dit hoofdstuk. Ik heb dat even laten rusten. Ik laat dat verder ook rusten, maar ik geef er nu even aandacht aan. Een vers wat zomaar verdwaald ertussen staat, lijkt het wel. Het gaat over Doeg, die daar in een hoekje van de tempel alles in de gaten houdt en ziet wat David doet en hoort wat David vraagt. Een soort spion. Hij is ook meteen weer weg, maar het is wel de man die het gaat doorvertellen aan Saul. Dat David hier geweest is en waar hij om gevraagd heeft. Dus het kan heel goed dat David gedacht heeft, nou, dan maar naar de Filistijnen toe. Daar vindt Saul mij toch niet. Hoe het ook zij, het is een weg die zonder de Heere gegaan wordt. We lezen nergens van het vragen, van het wachten, van het roepen, van het hopen op de Heere. Jonathan heeft toch gezegd, zegt iemand, ga in vrede. Nou, dan hoeft David toch ook niet bang te zijn waar hij ook naartoe gaat. Ja, maar zo werkt het niet, gemeente. Als uw familie goede reis toewenst, ze zijn bij u op bezoek geweest. Hoe moeten we op de A28 komen? Nou, dan moet u die borden volgen en dan zo gaan. En dan komt u er wel. Goede reis. En wat doet je familielid? Die gaat niet rechtsaf, maar die gaat linksaf en die rijdt zomaar ergens naartoe. Die slaat jouw adviezen volledig in de wind. En dan belt hij je een half uur later, ja, ik ben verdwaald. Waar sta je dan? Ja, in Hilversum. Maar hoe kan dat dan? Ik ben zo en zo gegaan, maar ik heb toch gezegd dat je zo moest. Ga in vrede, goede reis. God zegen. Ja, maar David wel als je de hoofdweg blijft bewandelen en niet als je zijwegen opgaat. Want dan kun je God zegen niet verwachten. David, hij gaat naar het paleis van Achis. En het duurt niet lang of de mensen die herkennen hem. De knechten van Achis, vers 11, die zeggen, hey, is dat niet David? Die man van wie ze zongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. David hoort dat en hij wordt bang. Hij wordt zeer bevreesd. Hij ziet nu dat hij te veel risico's heeft genomen door naar Gat te gaan. We lezen in vers 12. En David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd. En wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan roepen tot de Heere zijn God? Buigt hij dan? Beleidt hij dan dat hij een eigen gekozen weg gaat? Wat gaat hij doen? Hij gaat zich aanstellen als een dwaas. Hij laat het speeksel uit zijn mond lopen en hij krabbelt als een waanzinnige aan de deuren van de poort. Je moet het voor je zien. David is me sjoggen. Dat staat er in het Hebreeuws. Dwaas. Hij lijkt zijn verstand verloren. En als Achis dat ziet, dan zegt hij, wat zullen we nou beleven? Waarom heb je zo'n man tot mij gebracht? Heb ik gebrek aan dwazen? Achis heeft blijkbaar wel gevoel voor humor. Dat je ook deze dwaas naar mij toe brengt. Laat hem alsjeblieft weggaan. Zal deze in mijn huis komen? En dan eindigt hoofdstuk 21. En dan vraagt u zich af in de kerk vanmorgen: wat moet ik daar nou mee? Nou, misschien mag ik u een paar lessen meegeven uit dit niet zo mooie gedeelte van Davids leven. In de eerste plaats dit, een opscherpende vraag. Kent u de Heere? Gelooft u dan dat je kunt terugvallen in het leven met de Heere? Houdt u daar rekening mee? Dat dat kan gebeuren, dat de Bijbel niet voor niets oproept om niet te verachteren in de genade, om niet achteruit te gaan. Gelooft u dat het niet genoeg is om de marathon te starten, om dat beeld even te gebruiken, maar ook om vol te houden tot u de finish bereikt heeft? Het is met de geestelijke loopbaan net zo. Het is niet, als je maar begonnen bent, dan kom je wel begin goed, al goed. Nee, de duivel probeert geestelijke lopers op de loopbaan te hinderen door afleidingsmanoeuvres. Wat voor een afleidingsmanoeuvres? Nou, dat de omstandigheden waarin jij je nu bevindt als kind van God bepalender zijn voor hoe je leeft met de Heere dan zijn eigen woord. Of dat je gevangen zit in het net van je eigen inzichten en niet meer leeft uit de kinderlijke overgave aan de Heere. Dat je plannen hebt voor de toekomst. Een beleid christen te zijn. En eerlijk moet zeggen, ja, de Heere heb ik niet gekend in die dingen. Ja, tuurlijk, ik vraag om Gods zegen iedere dag. Maar Hij mag mijn weg zegenen. Ik stippel het zelf uit. Je gaat zelf oplossingen bedenken voor je problemen. Dan dat je vraagt, Heere, is dit uw weg? Ben ik hier geestelijk bezig of zit mijn vlees ertussen? Ik kan het goed voorstellen dat vanmorgen iemand het opneemt voor David en zegt, nou dominee, u valt David nou een beetje te hard. Die man is moedeloos, die man is wanhopig. Je moet toch wat doen? Je kunt toch niet stil blijven zitten? Saul, die gaat op hem af. Je moet toch wat doen? Nou, dat is waar. Maar David had hetzelfde moeten doen als wat hij deed toen hij gezalfd werd tot koning. Wachten. Ver. Wachten. En bidden en tasten naar Gods weg. En de Heere wees hem die weg. Toch? Denk aan het begin van Davids leven. En David, wat er ook verandert, hij verandert toch niet? Nou, dat is het eerste. Tweede les. Wie de Heere uit het oog verliest, die valt snel in de strik en die stelt vlees tot zijn arm. Was dat nou weer? Nou, dat is een uitdrukking die je vindt in Jeremia 17 vers 5. Vlees tot je arm stellen. Als er een geestelijke leegte komt in je leven, zal de duivel dat proberen op te vullen. En dat lukt hem bij David. Welke leegte zit er in uw leven? Misschien is dat wel die van de gemakzucht, dat het zo gewoon is geworden dat u leeft met de Heere. Dat u belijdenis hebt gedaan, aan het avondmaal bent gegaan de vorige keer. Echt van harte. En u bent teruggevallen. En dan kun je niet denken, zoals ik wel eens hoorde, als je bekeerd bent, dan kom je toch wel in de hemel. Hè? Variant op het spreekwoord, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Of je nou links of rechtsom in de hemel komt, het gaat toch om de hemel? Nee, het gaat niet om de hemel. Het gaat er toch om dat ik er kom? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Hij verheerlijkt wordt in mijn leven. En dat mijn leven, wat ik hier nog leef, dat ik tot meerdere glorie van Hem leef. En dat mag ik in de hemel volmaakt doen. David, hij is bezig om op zijn eigen manier de weg te vervolgen. Iemand verschuilt zich vanmorgen achter, ja, maar de Heere zal zijn werk voor mij voleinden. Wat hij in mij begonnen is, dat maakt hij ook af. Dat is waar. Maar u mag dat niet gebruiken als een schild om u vanmorgen te onttrekken aan de oproep om u dagelijks te bekeren tot de Heere en uw leven aan Hem toe te wijden. Wie de Heer uit het oog verliest, valt snel in de strik en stelt vlees tot zijn arm, vertrouwd op andere middelen dan de Heer alleen. Derde les. Vindt u het niet opvallend, gemeente, dat David, als hij afscheid heeft genomen van Jonathan, in zo'n leven valt als wij lezen in 1 Samuel 21. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat het nodig is dat je broeders en zusters om je heen hebt die christelijke levenswandel stimuleren. Ik weet, dit is een noodsituatie. David die moet afscheid nemen van Jonathan, maar straks zoekt Jonathan hem toch weer op en bemoedigt hij hem in God. Hoofdstuk 23, vers 16. Vanuit dit gedeelte een opwekking om als man toe te zien op je vrouw en als vrouw toe te zien op je man. En onderling in de gemeente, als je elkaar spreekt, hoe is het met je? En waarom zou je niet vragen? En hoe is het leven met de Heer? Hoe gaat het nou met je? Wat heb je gehad aan de preek? Broederlijke liefde is een van de schakels van de ketting die Petrus later noemt als het gaat om het stimuleren van een leven met de Here. Ik denk wel eens bij mensen, als je nou iemand erbij geroepen had, als je dit nou eerder gedeeld had met iemand, zou je dan voor veel problemen, voor veel dwaalwegen bespaard zijn. Derde les. Tot slot de vierde. Wat eerlijk, hè, dat de Bijbel zo spreekt over David. Als we al zouden denken dat David een superman was, nou, dan verliezen we dat beeld nu wel helemaal. De kinderen onder ons die denken bij David al heel snel aan David en Goliath, en dat is ook waar, maar er zijn ook andere kanten in het leven van David. Waarom staat dit in de Bijbel? Om de vuile was buiten te hangen? Nee, om u vanmorgen te laten zien dat het leven met de Heer niet zoiets is als 's morgens een knopje induwen en dan gaat de trein. Het leven met de Heer vraagt strijd. Vraagt zoeken naar Gods weg. De duivel slaapt niet, maar is actief. En toch, gemeente, en daar eindigen we mee. De Heere sluimert, nog slaapt. Hij slaapt niet. Hoe verandert het in het leven van David? Je zou David al willen toeroepen, hè? Stop er nou mee, man. Ken de Heere in al je wegen. Hij zal je paden recht waken. Maar David heeft nodig tegen een muur op te lopen, om zijn eigen dwaalwegen te zien. God moet eerst het bord halt, doodlopende weg, voor hem houden, voordat hij uiteindelijk omkeert en naar de spelonk van Adullam gaat. Gemeente, wat is Gods opvoedkunde wijs? Niet alleen David is hier bezig, ook de Heere is hier bezig. Op de achtergrond, maar toch. Ouders, soms is het nodig om je kind niet alleen met woorden, maar ook met de daad een les te leren. Bijvoorbeeld door, als je kind iets aan wil raken wat warm is, toch even toe te staan. Auw! En dat heeft veelal meer effect dan 10 dreigingen of 10 waarschuwingen. David moet erachter komen dat hij hier op een weg zit van de Heere af. Hoe dan? Stop, zegt de Heere. Hoe weet ik dat? Want dat staat niet in 1 Samuel 21. Nee, we hebben 2 psalmen gezongen en die wil ik er kort bij betrekken vanmorgen. Psalm 34 en Psalm 56. En mag ik aan de mannen en aan de vaders vragen of ze vanmiddag die 2 psalmen lezen thuis. Psalm 34 en Psalm 56. Of de moeders. Psalm 34. Daar staat boven. Toen hij zijn gezicht vertrokken had bij Abimelech. Bij Achis dus. En Psalm 56 staat boven. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Die 2 psalmen die we zongen zijn gedicht na deze omstandigheden. Tot besluit een paar lessen. Hoe verandert het in het leven van David? In de eerste plaats, doordat David als een ellendige roept. Deze ellendige riep. En de Heere verhoorde hem. Iemand die ellendig is, die beseft dat hij aangewezen is op hulp. En dat laat de Heere heel duidelijk hier merken. David heeft gebrek aan alles. Hij mist zijn vriend. Hij mist de wijze profeet Samuel. Hij heeft geen prachtige positie meer als legeroverste. Hij heeft de steun en de lof niet meer van het volk. Hij is een balling geworden. Weet je, de Heere kan soms in je leven al die bronnen waar jij je aan optrekt, waar je mee vult, waar je waardering en zelfbevestiging uit krijgt, doen opdrogen. Zodat je echt beseft, er is geen helper dan hij. Als je nou in de afbraak van je leven je bevindt, hè, vanmorgen. Maar als je in zo'n moeilijke periode terecht bent gekomen en je wandelt achter hem aan, geloof je dan dat de Heere vanmorgen zichzelf ervoor terug wil geven? David, je bent alles kwijt. Maar geloof je dat ik mijzelf aan jou wil teruggeven? Dat heeft David meegemaakt. Daarom zegt hij tegen de gemeente van Soest, Psalm 34, kom kinderen, luister naar mij, luister hoe het bij mij is gegaan. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Tweede les. Kind van God kan door zwakheid in zonde vallen, maar hij moet aan Gods genade niet vertwijfelen. Want die hemelse arts staat vanmorgen gereed om verbrokenen van hart en verslagenen van geest te helpen. Hoe dan? Om Christus wil, die zich niet schaamde om zijn naam te koppelen aan de naam van David. Zoon van David. Wat een les, gemeente. Calvijn zegt, de dwaasheid van David is hier een type van het kruis van Christus. We zien hierin iets oplichten van de manier waarop Christus zich verbindt aan mensen. Zoals David zich dwaas gedraagt, in die huid is Christus gekomen. Ons vlees en bloed aangenomen. Wij denken vaak dat de Heer Jezus boven ons staat. Maar ik zeg u vanmorgen dat hij naast u staat en dat hij onder u is gekomen. En als jij nog steeds met de gedachte zit dat jij je moet opwerken tot hem, luister dan vanuit dit gedeelte naar de tekening van Christus. Als je geen sprankje geestelijk leven kunt ontdekken. Hij wil te hulp komen. Verbroken van hart, verslagen van geest. Ik riep tot de Heere en hij heeft mij gered. Tot slot, deze dingen zijn ons tot een voorbeeld opgeschreven. Hebreeën 3, Vers 12. Wees op je hoede, kind van God, christen. Wees alert op die geestelijke achteruitgang, die stilstand in het leven met Hem. Wat een zegen. Als de Heer je laat vastlopen, doordat je je vertrouwen toch weer gesteld hebt op je eigen inzichten, in de klem komt en zo tot ontdekking komt, het is alleen Gods weg waarop ik heil te verwachten heb. Jonathan zei, ga in vrede. Maar alleen als ik de hoofdweg van het wandelen, Nieuw Testament is gezegd, achter hem aan ga, zijn voetstappen te drukken. Daarom dan ook, alsof wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. En David is er één van. Laat ons afleggen vanmorgen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk omringt. En laat ons met volharding lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. En dan niet kijken naar David. Ziende op de overste leidsman. En vol einde van het geloof, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, opdat u de eindstreep zou kunnen behalen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Psalm 56, vers 5 gaan we zingen. Samen danken. Heren, wij danken u voor uw woord, wat nuttig is tot onderwijzing, maar ook tot correctie. En dat daarachter het hart van u klopt. Christus die in al onze zwakheden verzocht is geworden, die staande bleef, die de hoofdweg van het heil bewandelde en heeft bereikt het einde van zijn leven. Zonderloos. U hebt overgedaan wat wij verkeerd deden. En Heere, in hem, in u ligt de troost. O, we dank u dat u, o Vader, uw Zoon gegeven hebt tot een volkomen verzoening van alle zonden. En dat wij in het geloof daar deel aan mogen hebben en uit mogen leven. En alle schatten die u verworven hebt door uw lijden en sterven, uitdeelt. Opdat wij niet zouden sterven, maar leven. En de daden van u verkondigen. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Geef dat het ingang mag vinden in ons leven. Dat het handen en voeten krijgt in de praktijk van de maandag tot en met de zaterdag. In het opstaan, in het naar het werk gaan, in het thuiskomen, in de omgang met onze dierbaren, in de invulling van onze vrije tijd en van ons privéleven, waar niemand van weet. Bewaar ons bij de hoofdweg van uw woord. En mogen wij zo straks de zegen van u ontvangen. Niet van Jonathan, ga in vrede, maar van u. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u. Dank Heere voor deze dienst, breng ons allen vanmiddag weer samen. Om opnieuw te zitten en te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat is meer dan wij ooit zouden kunnen denken. Geef ons hongerige harten, opdat wij er zullen zijn. Wij bidden dat van u, in de dank voor de dienst, dat alles in orde en rust is verlopen. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Psalm 56, het zesde vers, is onze slotzang. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 6. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.